Vriende gemeente, wij gaan nog even verder met de overdenking van wat ons deze morgen en vanavond werd voorgelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Ik wilde u nu voorlezen de versen 34 en 35. Lucas 2, de versen 34 en 35, daar spreekt het woord des Heeren aldus. En Simeon zegende hen lieden. En zeide tot Maria zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding, veler in Israël. En tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan. Opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard worden. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de profetie van Simeon, hoe hij de middelaar aanwijst als de openbaarmaker van veler gedachten. Het wonder is geschied. Simeon heeft het kindertje Jezus in de armen gehad. En die bijzondere belofte heeft haar vervulling gekregen. Het is moeilijk te peilen wat Simeon heeft gezien. Hij heeft denkelijk meer gezien dan de discipelen 30 jaar later. Want de geest van God rust op hem. Het is een moment, zou je zeggen, van grote, aangrijpende betekenis. Als God door Simeon getuigenis laat afleggen van dat kind dat daar in zijn armen ligt. Ik heb pas die uitdrukking gebruikt en die zie je ook hier letterlijk vervuld. God geopenbaard in het vlees, in de armen van een mensenkind. Wie kan dat verstaan? Als dat verstaan mag worden door het Allerheiligst geloof, of aangenomen mag worden door dat geloof, dan is er ook, ja, een onbeschrijfelijke werkelijkheid. Dat God zo diep heeft neergebogen, dat hij zich in Christus in de armen van een mensenkind legt. En dat hij, die zo onuitsprekelijk groot en rijk was, dat de hemel en de aarde hem niet kunnen bevatten, dat hij gedragen wordt door mensenarmen. Wie zal dat ooit verstaan? Zijn ogen hebben de zaligheid gezien, hebben we vanmorgen gehoord. De redding, het heil, wat God heeft gegeven. Dan gaat hij verder, kort. Die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Daar zie je al iets van wat ik bedoelde. Dat hij zo ver keek, die Simeon door de geest. Je kon later merken in het leven van de discipelen dat ze met die gedachten niet vertrouwd waren. Al de volken. Want ze leefden nog sterk in het besef van te behoren tot die enge bedding van het Joodse volk. En dat was ook in principe zo. Jezus zei, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israël. Die moesten eerst dat woord der waarheid horen.
Maar Simeon kijkt er als het ware gelijk overheen. Hij ziet dat God zaligheid, redding, heil heeft gegeven voor al de volk. Voor het aanbidden van alle volken. De volken zullen het zien. Wat God gebracht heeft. Simeon is kennelijk zo levend betrokken bij de oude profetieën. Daar geprofeteerd werd van die middelaar niet alleen tot heil voor Israël, maar tot verlichting van de heidenen. Dat hij door de geest uit die oude profetieën mag putten en daaruit mag zien en verkondigen dat hij, dat God aan het heidendom ten toon zal spreiden. En dat zal weer klinken over de gehele wereld. O, wat kijkt dan Simeon door die geest ver weg. Het lijkt wel of alle grenzen vervagen. Die gij bereidt voor het aangezicht van al de volken een licht tot verlichting der heidenen. Weer gaan de heidenen voorop. Zij worden het eerst genoemd. Zij zullen het licht aanschouwen dat in het heilige evangelie ontstoken is door de Heere zelf. Zij zullen door dat licht de duisternis gewaar worden en het hopeloze van hun leven buiten God. En buiten Christus. Zij zullen verlicht en verwarmd worden door de zonne der gerechtigheid. Uit alle geslacht, tong en taal zullen zij genomen worden. Om deel te mogen krijgen in de erven der heiligen in het licht. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. Dat komt er ook bij. Want uit dat volk zullen velen worden toegebracht. En zullen ook tot aan de laatste dag toe zondaren worden toegebracht tot de gemeente die zalig worden zal. Zo ziet Paulus ten slotte ook de samenbrenging van Joden en heidenen tot dat ene volk. En alzo zal gans Israël zalig worden. Zij hadden wel kennis, de heidenen niet. Die hadden geen kennis van het woord God, de Joden wel. Maar wat is kennis zonder de glans van het waarachtig geloof dat door de liefde werkt en de hoop die niet beschaamt. Dan maakt de kennis opgeblazen. Dan spreekt de kennis grote dingen. En er waren zeer veel geleerden in Israël. Wereldberoemde rabbijnen. Die zichzelf geen profeet durfden noemen. Maar toch in hun geschriften getuigenis afleggen van hun grote kennis. Maar dat is het niet. Al is een ziel zonder kennis niet goed. De luister, de glans, de heerlijkheid, die kan er alleen maar aangebracht worden als de Heilige Geest u en mij, Jood en Heiden, persoonlijk confronteert met het waarachtige heil. Anders kan een mens een hoop weten en een hoop lezen. En dat is niet verkeerd, dat zeg ik niet. Onderzoek de schriften, zei de Heer Jezus. Want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. Die zijn het juist, die van mij getuigen. Maar de glans, de heerlijkheid, die is van de Heilige Geest. die kan ook een zaligmakende kennis schenken. Zoals wij spreken van het geloof als kennis, toestemming en vertrouwen, die kan ook alleen aan hem verbinden. En Jozef en zijn moeder, die verwonderden zich erover. Dat woordje verwonderen, dat wil hier eigenlijk aanduiden dat ze onder het beslag komen, dat ze zelf de indruk hebben dat het moment, dit moment, een uiterst belangrijk moment is. Dat ze zelf innerlijk gewaar worden dat de geest van God spreekt over de dingen die geschieden zullen. En dat de geest van God hier dingen aanwijst die wel in het woord verankerd liggen, maar waar een mens niet aan denkt. Mens denkt zo in de orde van eer en heerlijkheid, maar dan, ja, wereld, zoals de Joden in principe ook ergens wereld dachten. Dit is ons volk, dit is onze stad. En dat zijn de gehate Romeinen. En dat zijn de domme mensen die de wet niet weten. En dat zijn de honden, de heidenen. En dat ze eigenlijk nooit rekenden met het feit dat het verbond aan Abraham geopenbaard, dat dat maar tijdelijk liep tot de komst van Christus over het volk Israël. Want die zegen, die luidde: in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. In u. Dat is in Christus. Het Abrahamitisch verbond hield wel een zegen in voor de nageslacht. Zeker wel. Maar die zegen wordt ver overtroffen en uitgebreid tot alle geslachten der aarde. Kijk, en zij verwonderden zich. Want ook Jozef en Maria, als ze zijn naam hebben gehoord, Jezus, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dan hebben ze natuurlijk gedacht aan hun eigen volk Israël. Maar ze hebben waarschijnlijk helemaal niet gedacht aan al die volken waar de Heere zijn volk uit zou halen. En zou roepen tot de kennis van Christus. Kijk, je voelt aan, wij zijn natuurlijk gewend in vleeselijke orde te denken. Naar vleeselijke maatstaven. En dan leggen wij dat ook altijd zo uit. En als er iemand is die er kritiek op heeft, ja, jullie willen altijd maar vergeestelijken. En toch is dat de bedoeling. De bedoeling is, in het licht van het woord God, om onze maatstaven en ons zichtbare, om dat niet als een leidraad te hebben, maar de dingen die des geestes God zijn, die voor het verstand, als een mens niet meer heeft als verstand, een dwaasheid zijn. Hij kan ze niet aanvaarden. Hij wil ze ook niet aanvaarden. En nu is er in die profeterende Simeon, is iets zo onbegrijpelijk groot. Alle volken, een licht op verlichting der heidenen. Dat doorbreekt zo de kader van het denken ook van de mensen van die tijd, dat ze staan verwonderd te luisteren. Zij hebben vast ook sterk gedacht aan een koning zoals wij een koning zien. En dat dat koningschap van Christus nou schuil zal gaan achter zijn priesterschap. Wat zouden ze daarvan hebben verstaan, Jozef en Maria? Dat is ook wel gebleken in zonderheid in het leven ook van Maria. Ze verwonderde zich over hetgeen van die Christus gezegd werd. En Simeon zegende hem niet. Hij bidt ze de vrede Gods toe, die alle verstand te boven gaat. Hij voelt zich hartelijk verbonden aan dit jonge echtpaar. In ieder geval, Maria is waarschijnlijk niet oud geweest en Jozef waarschijnlijk wel, omdat hij al gauw, al spoedig horen we weinig meer van hem. Hij zegent hem in hartelijke verbinding uit God. Hij zegent ze in hun verhouding tot het kind dat Maria heeft mogen dragen. En waar Jozef de pleegvader van mag zijn. En dan gaat hij zich speciaal richten tot de moeder, tot Maria. En dan zegt hij, zie, deze wordt gezet. Dat is een zwaar geladen woord. Dat is een woord dat aanduidt dat God de zaken bepaalt. Dat God de zending en de inhoud van de zending bepaalt. Het is een woord van diep ingrijpende betekenis. Deze wordt gezet. Het doet denken aan het eeuwig welbehagen van de Vader. Aan zijn eeuwig raadsbesluit. Aan zijn machtige arm, die zelf heeft daar gesteld. Het zetten of stellen duidt dus aan dat er geen toeval in het spel is, maar dat Gods machtige raad in hem vervuld zal worden. Hij, Christus, wordt gezet. Deze. En dan staat het. Deze wordt gezet tot een val en op. Standing van velen in Israël. Je zou natuurlijk dat vallen en opstaan kunnen verklaren als plaats hebben in één persoon. Dat is ook waar. Toch mogen we niet vergeten dat Simeon door de geest van de profetie heeft gezien hoe velen zich zullen ergeren, zich letterlijk zullen dood ergeren aan deze steen der hulpe, die ook een steen des aanstoot voor ze zal zijn. Ja, hierin komt iets openbaar, waar de een op de steen staande mag blijven. Als de waterstromen komen, daar
stoot de ander de voet en struikelt over dezelfde steen. Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël. Maar kun je dat dan wel zeggen? Als de profeet nou zegt, zwijg, zij waren niet om mijn naam te vermelden. Moeten wij dan zeggen? Als de profeet zegt, al waren het getal der kinderen Israël, als het zand dat aan de oever der zee is, alleen het overblijfsel zal behouden worden. Dat neemt de schuld niet weg van die struikelende mens. Dat niet, want zij hebben zich gestoten aan de steen des avonds en de rot der ergernis, zegt Paulus, in ongeloof, in verwerping van de enige middelaar God en der mensen. Dus de schuld wordt gehandhaafd. De schuld wordt gehandhaafd van ieder schepsel. Alles eigen schuld. Ze zullen ook gans en al hem niet willen en ook niet begeren. Waar dat woordje vallen gebruikt wordt, daar moet je niet denken aan een arm schepseltje. Dat roept tot de levende God, wees mij genadig, Heer. O nee. Maar aan een bewust zich afkeren van dien die van de hemelen is. Toch zal ook daarin God niet iets overkomen. Zoals ons iets kan overkomen. Want eeuwig zal blijven bestaan. Dat de altoos wijze raad des Heeren stand houdt. Tot in eeuwigheid. En dat niemand zijn kinderen uit zijn hand kan rukken. Deze wordt gezet. Tot een val. Van wat in zichzelf verheven doorgaat. Wat getuigt zijn wij soms ook blind, Rabbi van Nazareth, durf je dat te zeggen? En hij zal zeggen, wee u gij schriftgeleerde. Wee u ook, gij wetgeleerd, gij die zelf niet ingaat en anderen hindert die wel in zouden gaan. Gij hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Voel je hoe die twee zaken zo waar zijn? Mijn schapen horen mijn stem. En ik geef ze het eeuwige leven. Gij zijt niet van mijn schapen, daarom hoort ge mijn stem niet. En tegelijkertijd, wee u, indien gij blind waart, je zou ziende gemaakt kunnen worden. Maar nu blijft dan de zonde. O, wat liggen daar ontzaglijke gedachten in uitgedrukt. Tot een val. Nogmaals, die andere betekenis, die ligt er ook in. Hoe in één mens die val en opstanding openbaar kan worden. Dat weten wij ook. Hoeveel zijn over hem gevallen.
Johannes zelfs in de gevangenis, die zegt: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Omdat hij de Christus in zijn ambtelijke bediening niet kon volgen. Hoeveel hebben geroepen: kruis hem! En hoe scharen zelfs van de priesteren is het geloof gehoorzaam geworden later, als het Pinksterfeest komt. Dus je ziet het wel degelijk ook op het persoon, in het persoonlijke leven, zich afspelen, vallen op dan. Maar het gaat niet voor iedereen op. Er zijn er ook duizenden gevallen om nooit meer op te staan. Rijken die hij ledig heeft weggezonden. Val en opstanding. Wat betekent dat? Ze lagen machteloos gebonden in de dood. In de geestelijke dood. Er was geen beweging in te krijgen. Ten goede. Daar waren vrome lieden onder en goddeloze lieden, maar die de kennis van Christus niet hadden. Er waren ook godvruchtigen bij en het was voor hun ogen verborgen. Velen zullen opstaan in Israël. Velen zullen tot zichzelf komen met de verloren zoon en opstaan om tot hem uit te gaan. O, wat de majesteit ziet deze Simeon in dat kind. En wat moet Maria met grote ogen hebben geluisterd. Val, opstanding. Het is alsof het voor haar zal zo geweest zijn dat het te groot is. Ze kan dat niet verwerken. Wat zal toch dit kind zeggen? Zaligmaker, heeft de engel gezegd. Redder, ruimte maken. Maar hij heeft gezegd: van hun zonde. Ach, deze is gezet tot een vallenopstanding van velen in Israël. Zalig hij die opgewekt wordt uit de dood. Zalig is hij die hij doet naderen om zijn heilstem te horen en om te mogen wonen in zijn huis. Dat is een groot voorrecht. Er zijn geen woorden te zeggen. De Heer Jezus zei: verblijd u daar niet over dat de geesten u onderworpen zijn en dat jullie zieken genezen, maar verblijd u daarover dat uw namen geschreven zijn in het boek des levens des lams. Dat is blijdschap. Dat is de echte, de grootste blijdschap. Opstanding. Want dat heb ik te danken dan aan hem die daartoe gezet is. Van de Vader. Om vele kinderen op te wekken uit de doodslaap. En over ze te lichten. En om ze te leiden in zijn waarheid. Dan hebben we dat alleen te danken aan hem die de ellendige opricht bij de aanvang en bij de voortgang de noodrustigen uit de drek verhoogt om te doen zitten bij de prins. Wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk? Een opstanding. Vrouw en opstanding. Zware, diep geladen woorden die Simeon hier uitspreekt. spreekt. Woorden waar de volkomen vervulling en duidelijkheid nog wachtende is op de jongste dag, de dag van het gericht. Dan zou uitkomen de waarheid ook van dit woord. Een schare die niemand tellen kan, opgestaan. En een schare die verzinkt buiten hem. En tot een teken dat wedersproken zal worden. Een teken. Hij is toch ook de zaak zelf. Jazeker, dat is hij ook. Je moet het niet zo lezen, maar een teken. Iets dat ergens heen wijst, zoals het heilige avondmaal ook een teken is. En het doopwater, een teken. Nee, hij is de Christus zelf. Maar daarin is hij een teken, omdat in hem God zelf zich openbaart. Die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Zijn persoon wijst als het ware heen naar die verborgen God, die uit de beslotenheid van zijn wezen uitgetreden is op deze aarde. Teken van eeuwige, onbegrijpelijke liefde. Goddelijke liefde. En dat teken dat God geeft, terwijl de mensen een teken begeren, dit overspelige slag begeert een teken, sprak Jezus eens. Maar hun zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in het hart van de vis geweest is, alzo zal de zoon des mensen 3 dagen in het hart der aarde zijn. Het is alsof Jezus zeggen wil, je wilt dat ik een teken doe, maar ik ben het teken. Ik ben de openbaring van God in het vlees. Ik ben het uitgedrukte beeld van des Vaders zelfstandigheid. Ik ben de Christus der Schriften. Ik ben zelf het teken. En dat teken, zegt Simeon, dat zal wedersproken worden. Dat teken zal tegenspraak oproepen. Dat wil zeggen, ze zullen het er niet mee eens zijn met hem. En dan slaan we die tussenzin even over. Ook een zwaard van door uw eigen ziel, want dat is een tussenzin. En dan lezen we het even aan elkaar. En tot een teken dat wedersproken zal worden, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Al wat openbaar maakt, is licht. Wat tekent Simeon hier? Ook de duisternis, die door dat licht als duisternis aangewezen zal worden. En dat is een punt zo diep ingrijpend. Want Jezus, het teken God, de Zoon van God, de Zoon des mens, waar hij ook komt, overal zal zijn komst, ook de prediking van hem, die zal iets doen, die zal iets openbaar maken.
Het zou uitkomen dat de zogenaamd humane, neutrale mens niet bestaat. Hij kan net zo lang bestaan, die humane, neutrale mens, als die maar niet met Jezus geconfronteerd wordt. Maar waar de Heer Jezus komt, daar begint het te spannen. Ik ben niet gekomen, zegt Jezus, om vrede op aarde te brengen, maar het zwaard. Het is een vuur. Ik ben als een vuur op de aarde. En wat wil ik? Het is al ontstoken. Een teken dat wedersproken zal worden, want daar komt de mens in verzet. Daar komt hij in verzet. Hij kan lang neutraal blijven. Maar het evangelie, het teken Jezus Christus, dringt op hem aan en zegt: zou je ook niet weg willen gaan? Kijk eens. De meesten gaan weg. Ben je nou boos? Omdat ik gezegd heb dat je mijn vlees moet eten en mijn bloed drinken, wil het wel zijn dat je anders geen deel aan mij hebt. Vind je dat zo hard? Vind je dat zo akelig? Ben je het daar niet mee eens? Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Ik alleen, met uitsluiting van al het andere. Zegt Jezus. Wat een tegenspraak roept het op. De hele kerk denkt eens in van die tijd, van dat volk, was praktisch tegen. Een enkele zoals Nicodemus, die het voor hem opnamen, heel voorzichtig, in de Joodse raad, en die maande tot voorzichtigheid. Maar dan kon hij nog een grote mond krijgen. Ben je soms ook verleid? Man, ben ik zo dom. Je weet toch dat er uit Galilea nooit een profeet is opgestaan. En Jona dan? Jona wel. Dat vergaten ze zeker. Of ze vonden het boek Jona zo chockerend voor hun eigen vermetelheid en hoogmoed, dat ze er liever niet over praten. Dat kan ook nog. Van al die mensen die gespaard werden door God, die heidenen. Maar voel je, wat doet Jezus dan? Je kunt niet zeggen, ja, Jezus gaat de mens treiteren. Jezus gaat de mensen dwars zitten. En tenslotte, dan worden de mensen zo boos. Dat kun je niet zeggen. Hij is de waarheid en hij spreekt de waarheid. Er is geen bedrog in zijn mond. Heb je ooit iets een vriendelijker heren ontmoet? Goeddoende? Die zijn handen uitbreidde. Die met ontferming bewogen werd als hij de scharen zag. Omdat ze waren als schapen zonder herder. Een heren die met de moeder een woord ter rechte tijd kon spreken. Een heren die tijd had voor de kinderen. En ook voor de Samaritaanse vrouw. Zelfs aan het kruis tijd had voor de moordenaar. En voor zijn bedroefde moeder. Ja. Hoe komt dat toch? Ja, dat komt omdat wij geboren vijanden zijn. Maar die vijandschap die sluimert in de mens. Waar geen wet is, is geen overtreding. En waar geen Jezus is, daar kan een mens alle kanten uit. Maar als Jezus nou ons aanziet en zegt, ik ben het niet met je eens. Je tegen mij zegt. Ik ben het helemaal niet met je eens. Dat weet nergens op. Of als Jezus tegen u wat zegt. Ja, je denkt wel.
dat je erg vergevingsgezind bent. Maar is dat nou waar? Ben je dat? Heb je wel eens gebeden voor die vijand van je? Als Jezus nou zegt, ja, de ouden die hebben gezegd dat en dat. Maar, ik zeg je. Als je nou keurig een echtscheiding achter de rug hebt, hè, en het is alles geregeld, je hebt de wet aan je kant. En Jezus komt en die haalt zijn schouders op en die zegt, ja, dat is toch niet goed. Zo is het van het begin niet geweest. Dat is vanwege de hardigheid van je harten dat Mozes je toegelaten heeft. Je vrouw te verlaten of je vrouw weg te zetten. Maar zo is het van de beginnen niet geweest. Dan voel jij je ook toch wel even betrapt. Kijk, en daar heb je nou het punt. Als er nou tussen een stelletje leugenaars, oplichters of brave mensen. Nette mensen, christelijke mensen, die al een hele duit in het zakje doen en aardig meedoen, de een op dit terrein, de ander op dat terrein, maar we zwellen van trots om niks. En nou komt Christus bij die christenen, die de zuiverheid zelf is, die de waarheid is. Het leven is. Kun je indenken dat al die brave mensen, maar ook die onfatsoenlijke mensen, die kleine bedriegertjes en die grote bedriegers, hè, die leraren, dat die allemaal bijeenkomen en eenparig besluiten. Hij is dus doodschuldig. Hij is dus doodschuld. Het is niet behoorlijk dat hij langer leeft. Want door hem begint er bij mij wat te knagen van binnen. En als er een ander naar ons toe komt die weggestuurd hebben om hem gevangen te nemen. En ze komen helemaal ontdaan terug en ze zeggen we konden niet. Nooit heeft iemand zo gesproken. Dan word je toch boos. Zijn jullie ook verleid? Als de mensen, de kinderen, de palmtakken van de bomen trekken en roepen, Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heer. Dat kun je toch niet uithouden als je zelf de gezegende bent. En dan komt de tegenspraak. Dan kijkt de mens er niet meer naar dat het zondag is of door de week als de vergadering bijeengeroepen moet worden. Dan vergeet hij zijn mooie kant die hij naar buiten altijd openbaart. En als een man van de straat is die aan het werk. He, en nou ja, 30 zilverlingen. Ze willen ervoor betalen. Het verradersloon. Altijd tegenspraak. Maar voel je aan dat de diepe achtergrond is. Hij haalt de grond onder mijn voeten vandaan. En hij zegt, die wet is geestelijk, jongen. Geestelijk, hoor. Je bent nog niet klaar. Er komt meer kijken. En hij zegt, ja, dat stukje in de Bijbel, dat sla je zeker liever over. En waarom? Waarom? Waarom lees je dat liever niet? Nou ja, het ene is mooier dan het andere. Nee, bedrieg jezelf niet. Want als je dat stukje nou eens zou lezen met toepassing op jezelf, dan zou het wel eens kunnen wezen dat je moet zeggen, ik ben een grote verdoemeling. Daarom lees ik liever niet. Daarom stop je dat boekje weg, zeker, hè? Je denkt dat ik het ook niet zie. Kun je begrijpen, mensen? Als Jezus het licht komt, al gaat hij daar als de armste door de wereld heen. De vernederde knecht. Maar een knecht die alleen het stempel zet op Gods werk en niet op ons werk. Dat kan een mens niet uithouden. Dat kan niet, dat is onmogelijk. Dat is net als dat er in een klas één jochie is, hè, dat nou werkelijk... Ja, het gaat niet helemaal op natuurlijk, want er zijn geen goede kinderen. Maar laten we zeggen dat er een kind is dat door de Heere vastgehouden wordt en dat de Heere mag vrezen als kind. Nou, je kan er veilig van op aan en dan kun je zeggen, ja, dan moeten ze niet zo vroom doen. Nee, dat bedoel ik niet hoor. Ik bedoel geen opgelegde wettische vroomheid. Maar ik bedoel nou in het niet meedoen met het kwaad. Oh, die heeft geen leven. Je hebt geen leven. Door alle mogelijke manieren getreiterd, steken onder water. Oh ja, dat mag jij zeker niet, hè. Als ze merken dat het ernst is, dan heb je geen leven. Dan kan het vandaag de dag nog opgaan. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Ze hebben mij zonder oorzaak gehaat. Kijk, wat ik zo gaarne mezelf en u, maar dat doet God alleen op het hart, zou willen binden, is dit, dat we zouden, al is het in een schemering, zouden zien, zouden aanvoelen wat er eigenlijk gebeurt, waar de Heere Jezus Christus komt, dan rolt de dominee omver, en de ouderlingen, de diaken en de gemeente. En dat willen ze niet. Dat willen ze niet. Want de mens wil staande blijven, met al zijn gehuichelde nederigheid. Daarom tegenspraak, daarom, ja, maar moet je zo, nou, zo moet je dat niet zien. Nee, we blijven hier op aarde toch mensen, dat weet je toch. Maar het is eigenlijk een dekmantel. Een dekmantel, omdat we er niet tegen kunnen, tegen hem. Hij haalt de grond onder onze voeten weg of de grond wordt te warm. Zo kun je het zeggen. Ik denk, ik ga naar een vergelegen land. Mijn vader is zo goed, dat je zou het er benauwd van krijgen. Ik ga weg. Ik voel me eigenlijk een beetje ingeperkt bij vader en moeder thuis. Toch kun je goed leven hebben. Ja, en als je thuis blijft, kan het nog zijn dat het niet in orde is. Kind, wat leef je in een waan? Een bokje? Gegeven? Dat heb ik jou allemaal gegeven. Hoe kom je aan zo'n slavenmoraal? Van ik heb altijd maar hard gewerkt en dit en dat. Al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blij te zijn. Dan moet je toch kijken. De een die gaat van huis. Hij zit er totaal naast. De ander blijft thuis, die zit er ook naast. Teken dat wedersproken zal worden. En de gedachten uit veler harten worden openbaar. Want tenslotte kan de mens zijn mond niet houden. Dat kan die niet. Dan gaat iets zeggen. En dan lees je. En de fariseeërs murmureerden tot zijn discipelen en zeiden. Waarom eet jullie meester met tollenaren en zondaren? Je zou ons hier niet in huis zien. Zeg me maar wie je vrienden zijn. Dan weten wij wel wie Jezus is. Maar het was gemeen. Want Jezus ging zijn huis niet in om tollenaren te stijven. Of om hoeren aan te wakkeren om hun beroep voor te zetten. Maar hij ging juist de huizen in om te redden.
om te verlossen. Om op het rechte spoor te brengen.
Altijd waren ze bezig. En als de discipelen, als het niet lukte, een genezing. Dan lachten ze schamper en dan zeiden ze. Ja, dat is wel eens later, hè. Dat is wel eens later. Waarom kunnen jullie die jongen nou niet beter maken? Huh? Nee, verbeelden jullie je maar niks. Altijd die spanning. Ja, ik heb wel eens aan de kinderen verteld. Het was een eigenaardige geschiedenis, maar die man, die als kind heel rijke, schatrijke vader. Een baron. Of een jonker. Maar die jongen die kwam op een eigenaardige manier met kinderen des Heeren in aanraking. En dat greep hem. Hij kon er niet meer van loskomen. En dan vertelden ze hem het een en ander. Of ze laten hem wat voor uit het heilige woord van God. En hij werd erdoor gevangen. En zijn vader was woest. Die dacht, die smerige rotlui, die geven zeker die jongen een hersenspoeling en dit en dat. En jongen, ik wil niet dat je bij die lui komt. Maar hij ging toch. En toen kwam hij thuis op een keer. En toen was zijn vader zo door het dolle heen. Hij liet hem bij hem op de kamer komen. Hij rukte la van het bureau open. Hij grijpt de revolver. Hij zegt, beloof dat je niks meer met die lui en met die godsdienst te maken hebt. Of ik schiet je neer. En toen zegt die jongen, vader, schiet maar. En toen smeet hij zijn revolver woedend in de la. En hij trapte hem de deur uit. Hij zegt, in de eeuwigheid er niet meer in. Als je zo blijft. Hij kwam er niet meer in. Hij was gelijk straatarm. Hij had van alles gesjouwd in het leven. Om aan de kost te komen. En het ging hem wel af, maar hij was eigenlijk niet gewend. Hij was er niet voor in de wieg gelegd. Maar toen liep hij daar ergens op een zeedijk. Voor het aangezicht van God. God, met dat onberouwelijke, dat die God van dat volk toch ook zijn God mocht zijn. Kijk, daar voel je, hè? Dat openbaar worden van de gedachten. Toen er iets openbaar kwam, toen kwam er bij die jongen, kwam er bij die vader ook wat openbaar. Snap je? Dat correspondeert met elkaar. En dat is ook op, dat is overal zo. Op school, waar je ook bent. Het lijkt allemaal zo mooi te zijn. Soms huiver je ervoor om even door te praten met de mensen. Daar huiver je soms voor, omdat ze goede mensen zijn. Dat ze zo aardig zijn en zo hartelijk en zo vriendelijk. Terwijl je weet in je hart. Omdat je iets van jezelf kent. Terwijl je weet in je hart, ja. Als we nou door zouden praten. Dan zou die lievigheid ophouden. En dan zou er bitterheid naar boven komen. Jullie denken toch zeker niet dat die kerkmens alleen maar zuster. Nee, dat denken wij niet. Toch zou je het zien. De gedachten uit veler harten worden openbaar. Maar ook wordt openbaar. Een Anna de profetes. En een Simeon. En alle die de vertroosting van Jeruzalem verwachten. Dat komt ook openbaar. Komt ook openbaar als wij persoonlijk in ons eigen leven ontmaskerd worden. En dat gaat je hele leven door. Want je bent nooit te oud om te leren wat dat betreft. Dat we de ergernis misschien wel in ons opvoelen komen of de nijdigheid. En dat je toch moet aanvaarden en zeggen, o God, u hebt toch gelijk hoor. Daar deugde niks van. Niks, totaal niks. Ik ben door mijn verwaande geest bij u een onvernuft machtig beest, maar toch gelukkig als het gebeurde. Want jij hebt ook, ja, dat de mensen altijd zitten te suffen. Soms denkt hij, zou Jezus er dan niet meer zijn? Ze zijn het ermee eens. Ze zijn voor de waarheid. Maar voor welke waarheid? Want waar Jezus komt, is een mens niet meer voor de waarheid, maar tegen de waarheid. Hij houdt het gewoon niet uit. En hij geeft van alles de schuld, behalve zichzelf. Geliefde, het is een pijnlijke les, die gedachten, die openbaar worden. En voor Maria is er nog iets bij ook. Ook jij, Maria, u, een zwaard, zal door uw eigen ziel gaan. Een zwaard. Dus Maria komt er ook niet zo af. Nee. Maria zal los moeten laten. Maria zal leren dat vlees en bloed het koninkrijk niet beërft. Het zal al gauw gaan beginnen. Straks in de tempel. Kind, je vader en ik hebben je met smart gezocht. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Dan begint het zwaard al. Meester, daar is je moeder en je broeders en zusters. Hij wijst op de schaar. Dat zijn mijn moeder en mijn broeders en mijn zusters die de wil mijn God doen. De wil van mijn vader doen. Dat moet je eens indenken voor een moeder. Wat dat betekent. Hoe dat het zwaard als het ware steeds dieper doordringt. Omdat het vlees kan vlees niet missen. Het is toch haar kind. Vrouw, mijn uur is nog niet gekomen, heeft hij ook gezegd. En dan aan het kruis, dat laat. Als die daar te sterven hangt en Maria is erbij. Toen is er wat doorgesneden in haar ziel met het zwaard. Smartelijke weg. Een smartelijke weg. Hij draagt zijn kruis. Hij hangt aan het kruis. Maar Maria krijgt ook een kruisje te dragen in haar leven. Dit zeg ik u, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk niet kunnen beërven. En Jezus zegt, het is u niet nut. En wij vinden het zo nuttig. Dat is nou een zwaard dat door de ziel gaat. Afstand, ja. Geen afstand, want hij is een liefhebbend kind voor zijn moeder gebleven. Maar toch, naar de geest, hij is de verlosser. Hij is de zoon Davids en de zoon van God. Hij is de zaligmaker. Niet zomaar. Mijn kind, kom eens hier. Jongen, je moet dit. Nee. Die banden zullen doorgesneden worden. Totdat in het sterven van Jezus, je zou zeggen, de laatste vezelen worden doorgesneden. Dan is Maria oud. En grijs. Dan is er iets in haar gezicht wat getuigt van een rijpingsproces. Van een grote en diepe les die ze in haar leven heeft moeten leren. Een les om te leren. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Toch ontkomen we er niet aan. Wij ook niet. Waar hij de weg naar het kruis gaat, daar wordt zijn volk achter meegetrokken. En hij zegt, neem je kruis maar op en volg mij na. Amen.